Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Ik heb nog met radiobuizen gewerkt. Tot eind jaren 70 werkte veel apparaten met buizen. En dan werden buizen vooral voor enkele specialistische toepassingen nog gebruikt, maar verder niet. De eerste buizen die werden gevoed door gelijkspanning op een gloeidraad. Dat was in de jaren 20. Bijvoorbeeld met een spanning in de buurt van de 6 of de 12 volt. En voor de versterking van de buis was er dan nog een hoge spanning nodig in de orde van de 250 volt. De voedingen voor die spanningen waren eenvoudig. Transformator uit het lichtnet, gelijkrichter en een afvlakcondensator. Dat was altijd een elektrolytische condensator, alleen die hebben voldoende hoge capaciteit. Die voor de 250 volt hoeft er niet eens zo'n grote waarde te hebben, want spanning is hoog en daardoor is de stroom laag. En de condensator die dient als een buffer, zeg maar voor de nuldoorgangen van de sinus. Zo'n wisselstroom die gaat tussen nul en min, gaat tussen plus en min heen en weer. En op het moment dat die even 0 volt is, loopt er geen stroom, is de spanning heel laag. En de elektrolytische condensator die moet dat dus overbruggen. Als de condensator te klein is, dan is er duidelijk een brom uit het lichtnet op het geluid hoorbaar. De condensator voor de lage spanning die moet wel vrij groot zijn, want bij die lage spanning zijn de stromen bijgevolg groter en heb je dus een groter bufferreservoir nodig om dat bij te kunnen benen. In late jaren werd daar iets op bedacht. Bij de buis uit het begin was de kathode ook de gloeidraad die de buis opwarmde. Dat heet directe verhitting. Bij de latere versies was de kathode gescheiden van de gloeidraad en die gloeidraad die zat meestal binnen in de kathode. Gevolg hiervan was dat de gloeidraden die nu geen signaal meer bevatten, gewoon met 6,3 volt wisselstroom gevoed kon worden, zonder dat er dus brom tevoorschijn kwam. Indirecte verhitting heet dit. Hierdoor werden de voedingen voor de buizenapparaten een klein beetje eenvoudiger ook, want er ontbrak een extra gelijkrichter en een extra condensator, en ook een grote condensator dus. Nadeel van die indirecte verhitting is dat de kathodes van die buizen een tijdje nodig hebben om op te warmen. Hierdoor duurde het bij die latere buizenapparaten veel langer voordat ze gingen werken als je ze aanzette. Het kon soms wel 40 seconden of langer duren. De eerdere direct verhitte apparaten die waren net als transistorapparaten vrijwel direct bruikbaar. Ja, het soort voedingen voor deze apparaten. Een voeding dat is dus iets waarmee je in stopcontact steekt en waar je stroom uit kunt halen. En die voeding die maakt het geschikt voor het apparaat wat er aan hangt. Maar dat soort voedingen uit die tijd die waren dus super eenvoudig. Want ja, het was een transformator. Het was een brugcel met 4 diodes erin vaak. En een elektrolytische condensator. En misschien zat er nog wat prut omheen om het extra te ontstoren. Maar dan had je het wel gehad. Het nadeel was dat de voedingsspanning wel eens kon variëren, want de netspanning is niet constant. Als je in de buurt van een boerderij woont, dan zakt je spanning wel naar 200 volt naar beneden als de melkmachine aangaat, als je niet oppast. En ja, zeker als je op het einde van het net zit, is dat probleem groot. Maar voor buizen is dat helemaal geen punt, die kunnen daar wel tegen. Buizen zijn tamelijk onproblematisch, behalve als je de spanning niet in de gaten houdt. Maar dat is mij wel eens overkomen, die staan de 600 volt heen. Nou, daar word je niet blij van hoor. Nee, maar voor de rest zijn ze heel stabiel en het zijn tamelijk ideale apparaten in die zin. Maar ze gebruiken wel veel stroom. Maar ja, die gloeidraad die moet natuurlijk ook energie en dat is los van het versterkingsproces. Dat is extra energie die er gewoon in moet om het te laten werken. Ja, bij transistoren is het wat gecompliceerder. Om te beginnen is de voedingsspanning lager, 6 of 9 of 12 volt. En voor hetzelfde vermogen is daardoor de stroom groter. Je had een behoorlijk grote elektrolytische condensator nodig daarom. En zeker in die tijd hadden die ook grote afmetingen en ze waren bijzonder duur. Daarnaast zijn transistorschakelingen veel gevoeliger dan buizen voor variaties in die voedingsspanning. Ik zei het al. Om te beginnen zijn transistoren in hun instellingen minder stabiel. Als je een buis instelt op een bepaalde stroom, dan wordt die waarde door de omgevingstemperatuur nauwelijks beïnvloed. Om te beginnen maakt de buis natuurlijk zelf al warmte, wat de invloed van buiten ook minder groot maakt. Ja, bij transistoren is dat niet zo. Ze zijn tamelijk instabiel en ook nog op een lullige manier. Als een transistor warm wordt, dan gaat hij meer versterken. Maar dan gaat afhankelijk van de schakeling meestal dus ook meer stroom lopen als hij warmer wordt. Daardoor wordt hij nog warmer, waardoor hij nog meer stroom gaat gebruiken enzovoort. En voor je het weet is het ding kapot. Als je daar in je ontwerp dus niets tegen doet, dan kan de boel stel stuk gaan of zelfs brand veroorzaken. Dit verschijnsel maakt een stabiele voedingsspanning een stuk belangrijk. Want je wilt bij de instabiele dingen die transistoren zijn, niet ook nog een extra instabiliteit toevoegen in de vorm van een voedingsspanning die varieert op de netspanning en met andere factoren. Voedingen voor elektronische apparaten worden dus gestabiliseerd sinds de transistortijd. Die stabilisatie heeft behalve de stabiliteit nog een tweede voordeel. Want als je hem snel genoeg laat werken, dan kun je een veel kleinere elko in je apparaat stoppen om de bron van het lichtnet te elimineren. Want een deel van het werk wordt dan door die voeding gedaan. Ja, in die tijd waren de elko's groot en ze waren duur, zoals ik al zei. Transistorapparaten werden jarenlang met dit soort voedingen uitgerust, tientallen jaren lang. Je pakte te veel spanning uit het net en met een soort automatisch variërende weerstand, gemaakt overigens van transistoren, kneep je een stuk van die spanning af en zo kon je compenseren op variaties. Dergelijke voedingen werden ook losverkocht, met name als je bijvoorbeeld een apparaat in de auto ook thuis wilde gebruiken. Mensen die de tijd van de 27MC-bakjes nog kennen, die weten dat dit soort voedingen nodig waren. Veel van die apparaten waren in een mobiele versie. En om een mobiel bakje thuis te gebruiken, moest je dus een voeding ernaast zetten. De spanning die uit dat soort apparaten komt is dezelfde als van een auto-accu, 12 of 13,8 volt. Ja, die voedingen hadden dus één groot probleem, één groot nadeel. Dat in de loop der tijd ook steeds belangrijker werd, omdat er anders over gedacht werd. Het werkte nogal verkwistend, want in die regelaar werd in dit soort schakelingen een flinke hoeveelheid van de opgenomen stroom in warmte omgezet. Dat was voor die tijd niet zo heel raar. Ik bedoel, treinen en trams in die tijd, daar ging het om heel wat meer stroom, die hadden een hele stellage op hun dak met daarin grote hoeveelheden weerstanden. En ook daar werd op dezelfde verkwistende manier met de energie omgegaan. Want technologisch kon dat nog niet zo anders. Die weerstanden op het dak, die stookten dus een flinke hoeveelheid van de elektriciteit op, omdat de weerstanden in serie met de motoren stonden. En alleen op topsnelheid gebeurde dat niet. Tegenwoordig heb je zogenaamde schakelende voedingen. Die hebben dat verkwistende probleem niet. Een transistor in de oude voedingen werkte als een weerstand. Dikke koelplaat erop, meestal aan de achterkant van het apparaat, en daar werd flink wat warmte afgevoerd. In schakelende voeding echter schakelt de transistor die erin zit. Hij schakelt de stroom aan en hij schakelt de stroom uit, en dat in een bepaald ritme, bijvoorbeeld 400 maal per seconde. Een transistor die half open staat en als een weerstand werkt, die zet veel energie om in warmte. Afhankelijk van de stroom die er doorheen loopt natuurlijk. Een schakelende transistor echter niet. Die staat open of hij staat dicht. En in beide gevallen gebruikt hij zelf geen energie die hij in warmte om moet zetten. Dat gebeurt alleen heel kort, op het moment dat hij van open naar dicht schakelt en andersom. Het is daarom ook zaak dat een schakelende voeding, dat schakelen zo snel mogelijk gebeurt. Verder is de werking van een schakelende voeding bijzonder simpel. En is er meer stroom nodig, dan gaat die transistor tijdens die 400 maal per seconde telkens een korte tijd langer open en laat dus wat langer de stroom door. En is er minder stroom nodig, dan gaat die gemiddeld wat korter open. Het probleem is overigens niet helemaal zo eenvoudig als ik het hier schets. Snelle schakelingen veroorzaken ook een hoop stoorproducten. En ja, je wilt snel dat het ding snel schakelt, want dan is het rendement het hoogst. Ja, een belangrijk punt bij dit soort voedingen is dan ook dat je die stoorsignalen moet zien te onderdrukken. Met name bij apparatuur met gevoelige radioontvangers, zoals bij zendamateurs. Dan wil je dus niet hebben dat je ontvangst verkleerd wordt door je ozonzuinige en milieuvriendelijke netstroomvoeding. Maar je wilt daarnaast ook niet dat de schakelpulsen uit het apparaat terechtkomen op de 12 of 13,8 volt die uit zo'n voeding komt. Kortom, er is een hele batterij maatregelen nodig om zulks te voorkomen. Maar die apparaten die zijn toch al best wel lang te kopen. Men is inmiddels heel goed geworden in het afschermen ervan. Ja, dit was het verhaal dus van de voeding door de jaren heen. Mensen hebben voeding nodig en elektronica om ons heen ook. En ook bij de elektronica wil je schone, hygiënische voeding die voor het welzijn van het apparaat dat aangesloten wordt niet ongezond is. Notabene deze tekst, de onderwerpkeuze en het geschrevene, inclusief schorre of niet schorre stem, zijn allemaal van ondergetekende. Jawel, geheel zonder hulp dit keer van Wikipedia's, ChatGPT's van deze wereld en wat anders nog. Nee, ik was het helemaal zelf.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Theepot op 918 kHz.